Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit het gebed des Heren, de derde vers, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Gebed des Heren, de derde vers. U zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. Eerst echter stellen wij ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed. Zie, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van den welken geschreven staat: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die u weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch, die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: We hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen, hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen, zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 72, de eerste drie versen. Geef, Heer, de koning uw rechten. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten, bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we mogen vanmorgen 19 augustus 2018 weer in uw midden zijn. En als je dan zo de preek voorbereidt, je denkt na over de ontmoeting met u als gemeente, dan is het in de eerste plaats een vreugde om u allemaal weer te mogen zien. En dat u hier bent gekomen om te luisteren. Te luisteren naar de uitleg van Gods woord. En dat dat ook uw verlangen is, uw begeerte. Om op reis naar de eeuwigheid goede woorden van God te mogen horen. De vakantieperiode ligt bijna achter ons. En dan is er in de achterliggende periode ontzaglijk veel gebeurd. Ook in de gemeente. Er is veel gebeurd in Europa. We kunnen denken aan die brug in Genua, waar meer dan 40 mensen de dood bij hebben gevonden. Kan ook in Nederland gebeuren. We kunnen denken aan ons land, de warmte, mensen die overleden zijn. De droogte, wanneer er weer regen gegeven. Toen thuis kwam zat er 30 mm regen in de regenmeter. En ook van de week is er weer 15 mm gevallen. Een blijk van Gods goedheid, hè? Een blijk ook van het Noachitische verbond. Dat God zorgt voor deze aarde. En dat zijn bemoeienissen er zijn met de mensenkinderen. En dat we dat opmerken. Dat we daar niet maar een beetje achteloos aan voorbij gaan. Toen het droog was, stond er een heel verhaal in de krant. En alle mensen hebben erop gereageerd. Ik heb naast ze zitten speuren in de krant naar die regen die gevallen is. En de dankbaarheid die daarover geuit mag worden. Maar dat is dan kennelijk niet zo'n belangrijk nieuws. Terwijl het daar nou om gaat, met hoe de Heere zorgt dat we hier weer mogen zitten. En dat het zijn goede tierenheden zijn. Dat we niet vernield zijn. Dan zijn er ook in de gemeente, in de achterliggende periode, hele ernstige dingen gebeurd. En een andermaal hebben we inmiddels weduwe Ria van Braak bezocht, met haar kinderen. Het had overal kunnen gebeuren. Een infectie in de longen, waardoor het hart en waardoor er benauwdheid optrad. De lever en de nieren uitvielen. En tenslotte op dinsdag rond 19:30, 31 juli, het leven werd beëindigd, is beëindigd. 53 jaar. 53. Iets om mee in te keren tot onszelf. Hoe zou het van ons zijn als we God gaan ontmoeten en voor de hoge rechter staan? Zijn we dan gewassen en gereinigd in het bloed van het lam? Want daar leeft de mens voor, hoor. Hij leeft er niet voor om lang te leven. Hij leeft er niet voor om geweldige bezittingen of een groot vermogen op te richten. Hij leeft er in de eerste plaats niet voor om hier op aarde het altijd fijn en aangenaam te hebben. Het leven is een voorbereidingstijd op de eeuwigheid. De ontmoeting met God. Het aardse leven is beperkt. Dit aardse leven gaat voorbij. En achter de tijd ligt de eeuwigheid. Eeuwigheid. Onze bestemming. Ben u daarmee bezig? Houdt u dat ook bezig? Als u morgens wakker wordt. In uw morgengebed. Als u in de loop van de dag nadenkt over de dingen van het leven. En nadenkt over uw verhouding tot God. En 's avonds als u uw knieën buigt, de hoge God, dat u verzoening nodig hebt. En dat u dat verzoende leven zou mogen beoefenen. Alleen door het ware geloof in Christus Jezus. Dan zijn we de armste op deze wereld. Dan hebben we alles van onszelf verloren. Dat is zaligmaker, schitteren in ons leven. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief: leven is Christus, sterven winst. Dat stempelt het leven van de apostel. Dat hield hij de gemeente voor. En dat mag ook vandaag wel. Ook vanmorgen. De drang zijn van ons hart in het luisteren en in het prediken. Dan denk je ook als prediker van het evangelie weer na. Of wat moet je nou doen? Wat is nou je taak zoals weduwnaar over het laatste stukje van je leven? Soms ben je verdrietig. Soms ga je zomaar stilletjes alleen je weg. Soms bezoek je een medebroeder die hetzelfde kruis of misschien op een andere manier moet dragen. Dan wissel je zomaar enkele gedachten uit. En daarna keer je terug naar je woning. Buig je opnieuw je knieën. En opnieuw de vraag: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? U weet het wel, dat was die vraag van de apostel Paulus toen God hem stilzette. Wat wilt gij dat ik doen zal? Heeft de Heere voor een afgekeurde dienst kreeg maar één opdracht. Wet en evangelie preken. De wet die sedert Genesis 3 een mens schuldig stelt. Verdoemd en vervloekt. Want echt gemeente, wat Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 19 is de waarheid. De hele wereld ligt verdoemelijk voor God. Daar mag niks bij, daar mag niks af. Dat moeten we in al zijn ernst prediken en laten staan. Heel de wereld, kerkgangers en wereldlingen, zijn verdoemelijk voor God. Want er is voor God geen onderscheid. Aan de andere zijde de goede boodschap, de blijde boodschap. Zo is er nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het evangelie. Niet van goede gevoelens. Niet van mooie mensen. Het evangelie van de persoon van de middelaar. God en mens in één persoon. Dat evangelie wat ons predikt, het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dat we nou door een waar geloof deel hebben en moeten hebben aan die persoon. Want dan alleen kunnen en zullen we God ontmoeten in vrede voor onze ziel. En daarom heeft een dienaar van het evangelie niet anders te doen dan wet en evangelie te verkondigen. Aan mensen bekend te maken. En ook hoe deze twee dingen gestalte krijgen in de ziel van Gods gunstgenoten. Het zoenbloed van het lam. Veel Pot schrijft het zo vaak in zijn dagboek. Dat is toch het leven van de kerk. Leven in dat bloed. En het verlangen van dat bloed. En die gezegende persoon van de middelaar. Want alleen in hem is het leven. En buiten hem ligt het leven niet. We willen de komende keren wat stilstaan bij Matteüs 11. Het hoofdstuk is u gelezen. En ik wilde vanmorgen vooral de aandacht vestigen op het eerste gedeelte van Matteüs 11. De eerste 19 versen die u zijn voorgelezen. En ik lees u daaruit het 12e vers. We lezen daar Gods woord aldus. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Deze tekst gaat over het koninkrijk der hemelen. We letten in de eerste plaats op de tijd van dit rijk. We letten in de tweede plaats op de kracht van dit rijk. En we letten in de derde plaats op de burgers en op de geweldigers van dit rijk. Ga dus over het koninkrijk der hemelen. De Heer Jezus zegt dat, het koninkrijk der hemelen. En we lezen in de eerste plaats over de tijd van de dagen van Johannes, de doper. We lezen in de tweede plaats over de kracht, het koninkrijk der hemelen, geweld aangedaan. En we lezen in de derde plaats over geweldigers, de burgers, die nemen hetzelfde met geweld. Hoofdstuk 11 uit het evangelie van Matteüs bestaat uit drie gedeelten. In het eerste gedeelte wordt ons iets verteld over Johannes de Doper en over het koninkrijk der hemelen. Het eerste gedeelte loopt van vers 1 tot en met vers 19. Daarna het tweede gedeelte in dit hoofdstuk, dat begint bij vers 20 en dat loopt door tot en met vers 24, waar de Heer de Capernaum en de steden waar hij gepreekt heeft waarschuwt. Een waarschuwing. En tenslotte het slotgedeelte, vers 25 tot en met vers 30, waarin we die bekende woorden horen: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Gods welbehagen. De Heer Jezus heeft het erover, dat juist door de verkondiging van het evangelie en door de persoon van de middelaar voorspoedig zal voortgaan. Vanmorgen staan we stil bij het eerste stukje uit dit hoofdstuk. De boodschap van de Heere over het koninkrijk der hemelen en Johannes de Doper. We lezen in het eerste vers hoe de Heer de 12 discipelen heeft uitgezonden. Twee aan twee gingen ze het land door om de boodschap van het koninkrijk te prediken, met woorden en daden. Daarna lezen we in hoofdstuk 11 dat er enkele discipelen van Johannes de Doper bij de Heer komen. Johannes de Doper is door Herodes gevangen genomen, zit in het overjordaanse land in een niet zo aangename gevangenis, en hij stuurt zijn discipelen naar de Heer Jezus met een vraag. Vers 3: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Sommigen hebben hieruit de conclusie getrokken dat Johannes twijfelde aan de Heer Jezus. En dat hij daar twijfelend zit in die gevangenis, zou het eigenlijk allemaal wel waar zijn. Vooral in moderne verklaringen kom je dat soort redeneringen tegen. De klassieke uitleg die staat in de kanttekening. Johannes heeft er echt niet aan getwijfeld dat de Heer Jezus de zaligmaker en de Messias was. Door het ware geloof wist hij daarvan en in dat geloof ligt zekerheid. En toch zijn er in het hart van Johannes vragen. Welke? Wel, hij heeft de Messias gepreekt. Het is het Lam Gods. De zaligmaker. Hij heeft ook de Messias gepreekt als de man die zal oordelen. Wiens wan in zijn hand is en die de dorstvloer zal doorzuiveren. Alleen, dat laatste aspect van de Messias, daar hoort hij niets over. En dat roept vragen op in zijn hart. Gods weg in en door de Messias. Johannes die thuis is in de schrift. Hij heeft vragen over Gods weg. En vandaar dat hij de discipelen naar de Heere stuurt om onderwijs. Onderwijs in Gods weg. Gods kinderen hebben onderwijs nodig. Keer op keer. We hebben de schriften gekregen om die te lezen. We kunnen de schriften soms begrijpen. Maar er is geestelijk onderwijs nodig om de schriften ook persoonlijk te verstaan. Dat kracht doet. En dat zien we hier bij Johannes. De aanvechting. Daar in de gevangenis. Is er nog iets anders wat ik misschien gemist heb? Of is de weg van de Messias toch nog anders? Zo zit Johannes in de gevangenis. En zo krijgt hij van de Heere onderwijs. Want als de discipelen dan bij hem komen en over Johannes iets zeggen, dan zegt de Heere tegen de discipelen van Johannes in het vierde vers dat ze terug moeten gaan naar Johannes de Doper. En in het vijfde vers moeten vertellen over de blinden die weer gaan zien, de lamme mensen die weer gaan lopen, de melaatsen die worden gereinigd, de doden die worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. U zou zeggen, dat positieve werk van de Messias, dat klopt. Maar ze moeten er ook iets aan toevoegen. Vers 6. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Wat bedoelt de Heer hier? We vinden ons in Matteüs 11. Ongeveer 1,5 jaar heeft de Heer het evangelie gepreekt. En dat evangelie maakt de indruk, de boodschap van het koninkrijk. Slot van de bergreden luidt, en ze versloegen zich over zijn leer, want hij leerde als machthebbende, niet als schriftgeleerd. Dus de mensen waren er diep van onder de indruk. En we zijn inmiddels wat verder. De Heer heeft de broodrede uitgesproken in de synagoge van Capernaum. De Heer heeft talloze wonderen gedaan. Hij heeft als Messias zich keer op keer aangeboden aan de mens. Aan zondige mens. Aan besneden mens. En keer op keer hebben de mensen gedacht, interessant. En zijn naar huis gegaan. Vanaf hoofdstuk 11 in Matteüs komen we keer op keer die ergernis, het struikelen over de Messias tegen. De Heer Jezus doet goed. De mensen kijken ernaar. En we lezen in het 12e hoofdstuk, het 14e vers, dat er een besluit wordt gemaakt om hem te doden. Ziet u? Daar komt de vijandschap, de tegenstand openbaar. We lezen in het hoofdstuk daar. Op het 13e hoofdstuk, vers 54 tot en met 58, hoe hij in Nazareth wordt veracht. En we lezen in hoofdstuk 16 de eerste lijdensaankondiging. Die lijdensaankondiging zullen eindigen op Golgotha. De Heer was goed en goeddoende. Maar de oude Simeon had het reeds gezegd. Hij is gekomen tot een val en opstanding in Israël. Ga dat maar aan Johannes vertellen. Wie de Messias is en hoe het volk daarop reageert. Geërgerd. En dan weet Johannes genoeg. Want dat had hij gelezen in de profeten. De steen die door de bouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers. De God, een hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118. Komt terug in de evangelie. Inderdaad, Jezus is de Messias, door God gezondene. Zo krijgt Johannes onderwijs in de gevangenis. Hemels onderwijs. Dat hij inderdaad de Messias heeft gezien en aangewezen. En dat de gekomen Messias de ware Messias is. Dan lezen we verder in dit hoofdstuk hoe de Heere over Johannes gaat spreken. Een riet van de wind ginds en weder bewogen. Sommige mensen denken dat dat betekent dat Johannes, ook van twijfelende ziel, een tobber, weet u wel. Een riet van de gin, een tobberige man. Daar wordt helemaal niet mee bedoeld. Daar wordt mee bedoeld. Johannes was niet een man die met alle winden meewaaide. Een rietstengel, als de wind uit het noorden komt, buigt hij zo. En als het zuiden komt, buigt hij zo. En zo waait een riet met alles mee. Maar dat was Johannes niet. Hij was niet de mens die met alles meewaaide en met alles meedeed en vooral iets zei wat de mensen graag wilden horen. Integendeel. Dan een volgende vraag. Een man met zachte klederen bekleed, wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, zachte klederen, de Heer zegt het ook, die worden gedragen door de rijke mensen. Mensen die toch vooral gericht zijn op aardse goederen. Nou, de BB Johannes ook wel aan het verkeerde adres. Die was niet uit op aardse goederen, hij droeg een kemelsharen mantel, een mantel van de armen. En hij had sprinkhanen en wilde honing. Het was een man die stond voor zijn zaak. Die het niet ging om de aardse dingen. Meer dan een profeet. Hij is de voorloper van de Heer Jezus. En uit degene die onder vrouwen geboren zijn, is niemand meer opgestaan dan Johannes de Doper, vers 11. En Johannes heeft het koninkrijk gepreekt. En dan gaat de Heer in aansluiting op wat hij zei over Johannes. Iets vertellen over dat koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Waar de mensen in Capernaum en in Bethsaida van gehoord hebben. Waar ze aanvankelijk wel met interesse naar geluisterd hebben. Maar ze zijn niet tot de koning gekomen. Je zou bijna denken, dat werk van Johannes, dat werk van de Heer Jezus, dat is totaal vergeefs. Want de mensen komen niet. Er komt alleen maar vijandschap en ergernis. En dan lezen we vers 12. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers, die nemen het met geweld. Nu moet ik eerst even iets uitleggen. Want vers 12 is een heel moeilijk vers. Het is een vers wat de nodige uitleg vergt. En ook onder de verklaarders zijn er eigenlijk twee meningen. De eerste mening is dat de Heer hier iets negatiefs zegt. En dat er het koninkrijk is, maar dat het koninkrijk op allerlei manieren wordt belegerd. En dat dat wordt omringd door vijandschap. En dat je op allerlei manieren ziet dat de mensen dat koninkrijk niet willen. En indien mogelijk dat koninkrijk zouden willen wegdoen van de aarde. Dat is de negatieve benadering. Die negatieve benadering steunt vooral op de grondtekst. Want in vers 12, daar lezen we geweld aangedaan en geweldigers nemen met geweld. Twee verschillende woorden. En die woorden hebben in het gebruikelijke Grieks een vrijwel uitsluitend negatieve betekenis. U kunt dan denken aan mensen als Herodes en Caiaphas en Pilatus en die maar voortdurend bezig zijn om dat koninkrijk, de boodschap van dat koninkrijk, geweld aan te doen, te verwoesten en die zo vlug mogelijk als het ware van de aarde te verwijderen. Die uitleg vind je bij heel veel moderne verklaringen, onder andere bij een uitlegger die we hoog hebben, dokter Van Brugge. En die heeft er ook weer andere uitleggers voor. Dus dit gaat dus over een negatieve bejegening van het Rijk Gods. En als je naar de grondwoorden kijkt, dan kan het. Hoewel, als je dan weer let op hoe de grondwoorden en de werkwoorden er vooral staan en hoe ze in het Grieks staan, dan is er ook weer twijfel. Er is ook een andere benadering mogelijk. En die benadering die grijpt vooral terug op een andere tekst in de schrift. Het is namelijk een ongeveer vergelijkbare tekst met een vergelijkbaar woord. En die tekst staat in Lucas 16. Vers 16. We lezen in Lucas 16, vers 16 het volgende. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En een iegelijk doet geweld op hetzelfde. Geweld op hetzelfde. Hetzelfde grond. Het komt dus twee keer voor in de Bijbel. Hier bij Matthäus en een keer in Lucas. En hier in Lucas heeft het een positieve betekenis. Namelijk dat dat koninkrijk zich baan breekt. En ondanks al het verzet zal dat koninkrijk komen. Daar kan Herodes wel tegen zijn en Caiaphas en de duivel, maar dat rijk breekt zich baan. Zo wordt dat vers uitgelegd door onder andere door Calvijn in de Statenbijbel, onze kanttekening. Zo wordt het ook uitgelegd door een reeks hedendaagse vertalers en uitleggers. Korte verklaringen, ook Engelse vertalingen. En wij hebben die vertalingen gevolgd. We volgen dus Calvijn in de kanttekening als het gaat om de uitleg van dit vers. Toch is het goed dat u dit weet. He, dat je niet zomaar een beetje op de klank af zo'n vers gaat lezen. Maar dat je jezelf verantwoordt wat staat er. Wat heeft de Heilige Geest bedoeld? En dat wordt getrouw aan de gemeenteboodschap. De negatieve verklaring waar we nu dus verder niet meer op ingaan. En de positieve verklaring. Die gaat over dat koninkrijk God wat zich ondanks alle tegenstand baan breekt in deze wereld. En dan lezen we in de eerste plaats iets over de tijd. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe. Met al die tegenstand breekt dat rijk zich baan. Dat zijn zeer ingrijpende woorden. Want de duivel, de godsdienst, de mensen, ze hebben voor alles belangstelling behalve voor dat rijk als het erop aankomt. Want het is een rijk van armen van geest. Want die is het koninkrijk der hemelen. Een rijk voor treurenden. Want die zullen vertroost worden. Dat is een rijk van degene die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En die zullen verzadigd worden. Een rijk van de reinen van hart. En die zullen God zien. Het is het rijk waarover de Heer heeft gesproken in de bergreden. En vanaf de dagen van Johannes breekt dat rijk zich baan. Een grijpende periode. Ondanks alles ook een hele rijke periode. In het Oude Testament werd dit rijk beloofd. Onder andere door Jesaja, Jesaja 4 vers 2. Jesaja 49, waarin wordt gesproken dat het niet genoeg is dat de Messias een knecht zal zijn voor het volk Israël, maar ook voor al de heidenen. En zo breekt dat rijk zich baan in zijn rijkdom en in zijn kracht op een wonderlijke wijze. In de evangeliën horen we er al van. Een Canaanese vrouw. Een tollenaar uit Jericho. Nee, dat zijn nog niet de mensen die wij onmiddellijk hadden verwacht. Ze zijn wel gekomen. Romeinse soldaat. Zo breekt dat rijk zich baan in deze wereld. In de dagen van Johannes. En van de Heer Jezus. Wordt het koninkrijk gebouwd. Een grijpende. Zeer rijke. En ook een hele fundamentele gedachte. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werd de troon van de Satan neer. Vanaf Johannes, vanaf de Pinksterdag, gaat dat rijk op allerlei manieren gestalte krijgen in deze wereld. In het persoonlijk leven. Door wederbarende genade. In het gezin. Want als God de mens bekeert, heeft dat consequenties voor het gezin. Dan gaan er andere dingen belang krijgen in een gezin. Dan worden de gesprekken ook anders. In families, op scholen, vanaf de dagen van Johannes, hè, zien we dat koninkrijk zich in deze wereld manifesteert. En overal waar God door zijn geest werkt, bouwt hij dat rijk. Want dat koninkrijk is het rijk van zijn genade. En hoe dat zich openbaart in deze wereld. Bent u ook al burger van dat rijk? Of kan u dat eigenlijk niet zoveel schelen? We moeten van burger van het rijk van de Satan burger worden van het rijk Gods. We zullen er onze tweede gedachte verder op ingaan. En ook in onze derde gedachte. De tijd van dit rijk. We gaan naar de kracht van dit rijk. Maar eerst gaan we zingen, dat doen we. Op Psalm 89, het negende vers. 89, 9 gaan we samen zingen. Krijg de hemelen, de tijd vanaf de dagen van Johannes tot nu toe, tijdsbepaling. De tweede plaats dan een stukje uit vers 12. Wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan? Ik heb u net gezegd, je hebt een negatieve benadering en een positieve benadering. Als je die negatieve benadering volgt, dan zeg je, kijk, er staat, wordt geweld aangedaan. Dus Herodes, Caiaphas, Pilatus, de duivel, de weer, die proberen dat rijk te verwoesten. Dat staat er. En als je heel letterlijk kijkt, dan staat dat er ook. Wordt geweld, verwoestend geweld aangedaan. Dat staat in onze vertaling. En zo zou je dus onze vertaling ook kunnen en mogen lezen. Maar nou is er iets aan de hand. Want wordt aangedaan. Dat is in onze taal een passieve, een leidende vorm. Een actieve vorm en een passieve vorm. Maar in het Grieks is er nog iets tussen. We noemen dat een mediale vorm. En dat betekent dat het worden, dat het leidend kan zijn, maar het hoeft niet. En dan staat er in de grond dus inderdaad die mediale vorm. Het is even moeilijk om te onthouden, maar er staat dus, wordt aangedaan, dus een vertaling, en dat geeft toch niet helemaal goed weer wat er nou eigenlijk staat. Er zit eigenlijk in dat grondwoord nog, in die vorm zit een, ja, er zit een ruimte in. Je zou ook mogen vertalen, breekt het koninkrijk der hemelen zich baan. Dat is een beetje vrij. Maar het kan wel. Breekt dat rijk zich met geweld baan. En we lazen bij een hele erkende Engelse verklaarder dat het rijk zich forward beweegt. Dat het zich vooruit beweegt. Wij kiezen voor die vertaling. Dus dat worden in de zin van het breekt zich baan met kracht, met geweld. En het komt om die bepaalde vorm die er in het Grieks wordt gebruikt. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Namelijk dat het koninkrijk der hemelen zich met kracht baan breekt in deze wereld. Het rijk van Gods genade breekt zich met kracht baan in deze wereld. Dus vanaf Johannes tot nu toe breekt dat rijk zich met kracht baan en dringt dat door in deze wereld. Die wereld die zit in Genesis 3 dus in de greep ligt van de Satan. En van de zonde. In die wereld breekt dat rijk zich baan met kracht. Zo leggen wij dat uit. En zo willen wij ook in onze tweede gedachte dat overdenken. En dan gaat het, u begrijpt het al, in onze tweede gedachte over de kracht van dat rijk. Over de kracht van dat rijk van Gods genade. Wat zullen we daar nou eens over zeggen? Ik had eigenlijk 7 punten opgeschreven. Als je erover nadenkt, dat rijk van Gods genade, de kracht van dat rijk, hoe dat koninkrijk der hemelen zich baan breekt in deze wereld. Nou ja, de eerste gedachte is heel simpel. Die staat bijna letterlijk in deze tekst. Je hebt een koninkrijk van de aarde, heb je een koninkrijk van de hemel. En op een andere plaats, vooral in Lucas' evangelie, wordt het koninkrijk van God genoemd. Hoe komt dat? Hoe komt het eigenlijk dat dat rijk zich baan breekt in deze wereld? Die genadeheerschappij van God. Komt dat door predikers die flink hun best doen? Komt dat door mensen die daar misschien wel voor open liggen? Nee. Nee. Dat komt door God. Door de drie enige God. Door zijn woord en door zijn geest breekt dat rijk zich baan met kracht in deze wereld. Dat is natuurlijk een heerlijke gedachte. Dat uiteindelijk God het zelf doet. Dat we hooguit hulpmiddeltjes zijn, instrumentjes. Dat God zijn rijk bouwt. Dwars door alle onmogelijkheden heen. God zegt tegen de Satan aan de kant en dan gaat hij aan de kant. God stuurt zijn zoon en neemt de zonde weg, want Christus heeft ervoor betaald. Zo breekt dat rijk Gods, dat rijk der hemelen zich baan in deze wereld. Heel de wereld trouwens. Vanaf de Pinksterdag wereldwijd. Met goddelijke kracht. Rijk der hemelen. In de tweede plaats. Rijk van Gods genade. Dat tegenover schuld. En nu ligt heel die wereld gewoon in de boze. En van nature zijn we dode zondaren. We zeggen dat natuurlijk, we horen dat in de preek, we zeggen dat ook tegen elkaar, maar hoe komt nou die genade bij mens? Hoe is dat gegaan in de tijd van de Heer Jezus? Hoe is dat gegaan na de uitstorting van de Heilige Geest? En hoe gaat dat ook vandaag? Nou, heel eenvoudig geweest. Door levend makende kracht. Waar dat rijk zich openbaart, daar gaan dorre doodsbeenderen leven. Ezekiel 37. Veel beenderen, zeer dor. En daar komt die geest en ze gaan leven. Levend, makende kracht. Dat hoort ook bij dat rijk van het koninkrijk der hemelen. Daar hoort ook de levendmaking bij van zondaren. We noemen dat de wedergeboorte. Want hoe wordt een mens nou burger van dat rijk? Niet door de doop, alhoewel dat erg belangrijk is, hebben we gezien. Niet door ons uitwendig lidmaatschap van de kerk, alhoewel dat zeer betekenisvol is en u elke zondag van harte welkom bent om uw plaats in te nemen. Maar wordt een burger van dat rijk, ja, door die levend makende kracht. Hoe weet je nou of die kracht ook in jouw leven werkt? Misschien zegt u, dat vind ik nou zo ontzettend moeilijk. En misschien denkt u wel, ja, dat zal bij mij wel niet kunnen of zo. Of dat kun je ook niet goed weten of iets dergelijks. Dat soort verhalen die gaan ook door ons reformatorisch Nederland van hand tot hand. Al zou je niet kunnen weten dat je een kind van God bent. Nou, dan heb u de Bijbel slecht gelezen. Dat kun je heel goed weten. Hoe weet je dat dan? Nou, door het getuigenis van Gods geest en door het getuigenis van de Bijbel. Paulus zegt, deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Wat is dan dat getuigenis van Gods geest? Ja, wat zou dat nou zijn, dat getuigenis van Gods geest? Dat hij zondaren levend maakt. Nou, in de eerste plaats, dat ze midden in de dood liggen. Daar begint het mee. Dat je ogen daarvoor open gaan. En dat je overal de dood tegenkomt. In je goede werken. In je godsdienst. In je ijver. Overal de dood. Overal. Niks uitgezonderd. En de allerbeste ding kom je de dood heen. En dood betekent scheiding van God. Behalve in Christus. En dat is het tweede van alle burgers van het koninkrijk der hemelen. Die hebben een zaligmaker nodig. En die kunnen dat leven alleen maar zoeken en vinden in Christus. Dat is het verlangen van hun ziel. En dat is de grondtoon van hun leven. Gods genade begint met wedergeboorte. Maar bedenk, gemeente, wij gaan God ontmoeten. U en ik. Van de week kan dat al. Hè? We hebben het gezien bij broeder Van Brakel, van het een op het andere moment eeuwigheid geworden is. En dan zeggen we, God staat er dan. Dan kunt u niet tegen God zeggen, ik was wedergeboren, ging naar de kerk, ben gedoopt. En dan zegt God, dat telt allemaal niet. Telt het niet? Telt niet. Eén ding wat telt. Dat is volmaakt werk. En dat is die persoonlijke geloofsvereniging met Christus. En de rest. Gemeente, ik hoop dat u dit soort dingen leert verstaan. Want dat heeft me de afgelopen 3 weken wel bezig gehouden. Hoe ligt dat dan in je eigen leven? God gaat ontmoeten. Weet je, van die geloofvereniging in Christus. Dat is alleen het leven. De rest, mijn ambt, mijn weet ik wel waar u mag gaan. Het telt allemaal voor God helemaal niet. die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dus levend maken betekent dat je de dood vindt in jezelf en het leven in Christus. En daar alleen. En nergens anders. En dat die Christus in dit hoofd zegt, kom bij mij. Kom bij mij. Moed en ja, die ook, maar u ook hoor. Dat heeft hij in de synagoge van Capernaum gezegd. Dat zegt hij ook vandaag. God eist het zelfs. Dat we hem nodig hebben. In al onze wegen. We komen daar nog wel op als we het verdere hoofdstuk gaan behandelen. Goddelijke kracht levert makende kracht. Vernieuwende kracht. Dat is ook wel mooi om even bij stil te staan. Als het koninkrijk der hemelen zich met kracht baan breekt. In een mens, in een gezin, in een school, in een kerk, in een samenleving. Dan heeft dat ook zichtbare effecten. Dat noemt de Bijbel vernieuwing. En wat is vernieuwing in de Bijbel? Nou, we hebben het gehoord en we hebben het gezongen uit de 10 geboden des Heer. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Eenvoudig voorbeeld. Paulus zegt in Galaten 5. De vrucht des geestes is liefde. Dus waar je haat en chagrijn en vijandschap tegenkomt, dan kun je niet veel van Christus vinden. Of eigenlijk niks. En waar oprechte liefde is, daar vinden we het werk van Christus, van de Geest. En dat is het vernieuwende werk wat zich openbaart, waar dat koninkrijk komt. Iedereen die de naam van de Heer Jezus noemt, zegt de Bijbel, sta af van ongerechtigheid. Je kunt niet God dienen en de mammon. Dat leven wordt dus geheiligd. Goddelijke kracht. Levendmakende kracht. Vernieuwende kracht. Verzoenende kracht. Geestelijke kracht. Onoverwinnelijke kracht. U kunt het zelf wel uitbreiden, hoop ik. Lees uw Bijbels en ga eens na hoe dat rijk God baan breekt in uw omgeving. Welke kracht? Nee, niet duivelse, niet menselijke kracht. Dat kunt u aftrekken. Gods kracht die in zwakheid wordt volbracht. Nou, dat was mijn tweede gedachte. Misschien wel wat veel om over na te denken, maar ik zou zeggen, denk er eens over na, want er staat in de Bijbel, het koninkrijk der hemelen, dat wordt geweld aangedaan, dat breekt zich met geweld, met kracht, baan. En tenslotte, het laatste stukje van de tekst, en de geweldigers nemen het met geweld. Oorspronkelijke Griekse woord bij geweldig is weer dat negatieve woord wat we ook vinden bij geweld aangedaan. Bij zo, in het Grieks. En bij nemen met geweld komt een ander woord en dat heeft in het gewone gebruik ook altijd een vrijwel altijd negatieve betekenis. Dus daardoor zijn er wel verklaarders en die zeggen het vers is negatief, maar tenslotte is zeker negatief. Wij letten weer op het verband, want woorden hebben niet de betekenis die ze in het woordenboek hebben. Woorden krijgen de betekenis die ze in het verband hebben. En die ze krijgen door het met andere stukjes uit de Bijbel te vergelijken. En wij vergelijken dus het tekstwoord met Lucas 16, vers 16. En zo komen we bij geweldigers met een zinnebeeldige uitdrukking, een symbolische uitdrukking, een geestelijke uitdrukking. En de kanttekenaren die noemen dan bij geweldigers aantekening 17. Dat is die met grote ernst en ijver naar de zaligheid trachten. Gelijk als die met geweld iets tot zich willen trekken. Geweldigers, dus in de uitleg, zeggen we dan. Dat is die met grote ijver en ernst de zaligheid, de redding betracht. En die dus dat met ernst en ijver zoeken. De geweldigers nemen het met geweld. Dus de burgers van dat rijk, dat zijn ernstige mensen en dat zijn ijverige mensen. Daar moet ik ook al even een paar opmerkingen bij maken. Want u weet, we maken een verschil tussen de rechtvaardiging en de heiliging. De rechtvaardiging, dat is hoe een zondaar in een rechte verhouding komt met God. En daarin is hij totaal passief. We kunnen dus niks aan onze rechtvaardiging toedoen en afdoen. Dat is een werk Gods, waardoor het geloof wordt omhelst. En het geloof is instrument. Dus als het gaat over de rechtvaardiging, dan preken we graag over de vrije genade Gods bewezen aan schuldige mensen. Maar hier gaat het over burgers van dat rijk. Het gaat hier over mensen die zijn overgebracht uit het rijk van de duizend in het rijk van God licht. Het gaat over de heiligen. Het gaat over de gelovigen. Nou, gemeente, u hoeft maar een geringe bijbelkennis te hebben om te weten dat God de gelovigen niet op een stoel neerzet en zegt, nou, ga maar zitten en zo kom je in de hemel. De Jezus zegt in Lucas 13, strijd om in te gaan. En al de brieven van de apostelen, ze maken ons en ze leren ons in alle duidelijkheid, in alle stelligheid. De strijd des geloofs, de gestalte van het nieuwe leven. En dat is een en al door God geschonken activiteit. U dacht toch niet dat God in Rome mensen ging bekeren die vervolgens nog naar het amfitheater gingen en net doen alsof er niks gebeurd was in hun leven? U dacht toch niet dat God een kerk ging bouwen in Efeze en die mensen nadat ze Paulus hadden gehoord nog gewoon naar de Diana gingen van Efeze? Nee, natuurlijk niet. Als God een mens bekeert, dan breekt hij met de zonde. En dan komt er een diep verlangen in zijn leven om heilig te leven voor God. Dan wordt het een geweldiger die dat koninkrijk der hemelen neemt met geweld. De grote apostel Paulus, duizenden kilometers gelopen door de Turkse hete woestijn om dat evangelie te preken. De nood was hem opgelegd. En denk erom, gemeente, luie christenen, luie gelovigen, ze bestaan eigenlijk niet in het koninkrijk Gods. Daar waar God door zijn genade werkt, worden we een geweldiger, die het koninkrijk der hemelen neemt met geweld. Wat is dat voor geweld? Wat zijn dat dan voor activiteiten? Moeten we dan veel organiseren of zo, of weet ik veel wat? Nee. Wat zijn dat voor activiteiten? Wat zijn dan die geweldigers die het nemen met geweld? Neem het leven van de Heer Jezus, neem het leven van de apostel Paulus. Daarom bui ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Efeze 3, dat zijn geweldigers in de stille gebeden, die de troon der genade aanlopen en die keer op keer geweld doen in hun leven, heel persoonlijk voor God. Geweldigers in het gebed, geweldiger in de persoonlijke omgang, in de persoonlijke zoektocht naar God en in het omgaan met de Heer. Vanaf het begin van de Bijbel, Abraham, tot aan het einde van de Bijbel kom je dat tegen. Een geloof is een bidder. Een geloof is een man die in de eenzaamheid zijn zalig maakt, zijn koning en zijn God zoekt. De geweldigers nemen de vrijheid met geweld. De heerlijke realiteit. Waar zelfs de hemel en de engelen verblijd over zijn. En het eerste wat Paulus deed toen God hem stilzette en levend maakte was bidden, zie hij bidt. Geweld moet de troon der genade. Tweede, er zijn talloze dingen die we kunnen noemen natuurlijk, gemeente. De hele Bijbel, alle brieven van de apostelen staan. Tekst na tekst en zaak na zaak wordt ons voorgedragen. Het zijn geweldigers in een gehoorzaam leven. Vanmorgen de 10 geboden gehoord. Het ongeloof en de wereld trekt zich er geen bal van aan. Wat kan hun die wet van God nou schelen? Daar hebben ze niks mee te maken. En we weten zelf wel wat goed voor ons is. Een kerkmens die heeft er wat gewetenszaken over. Maar een gelovige, dat wordt een geweldiger. Die strijd in zijn leven, maar het wordt toch iemand die verlangt. Hè? Hier in dit leven. Om in volledige gehoorzaamheid aan de 10 geboden te leven. Lukt dat dan? Nee, dat lukt niet. Het is wel zo'n verlangen. Om uit Christus te mogen leven. En dat nou die gehoorzaamheid. Hoe moeilijk soms ook. En hoeveel strijd dat soms ook geeft. En wat er allemaal niet tegenop hoort. Om toch naar die geboden Gods te leven. Bijvoorbeeld in je huwelijk. Dan zul je maar een heel vervelend huwelijk hebben. En dan zal het allemaal maar niet zo fijn zijn in je huwelijk. En dan heb je er elke dag weer moeite mee. Maar er staat in de Bijbel. Gij zult niet echt breken. En dan zeg ik niet dat alle situaties gelijk zijn. En dan leert de Bijbel ook nog een aantal andere dingen. Maar in beginsel is dat de gehoorzaamheid. En een gelovige wil God daarin dienen. Eert uw vader en uw moeder. Ja, als je fijne ouders hebt, dan is dat altijd wel fijn. En dan kun je met ze praten, dan kun je met ze omgaan. En dan bezoek je ze eens en je krijgt eens wat. En ze nemen eens wat mee, een bos bloemen. En dat is allemaal fijn en allemaal prettig. Maar ook dementerende ouders. Ook ouders die wat minder aangenaam zijn. Eet uw vader en uw moeder. En niet alleen je ouders. Allen die over je gesteld zijn. Geweldigers die nemen het met geweld. Gehoorzaamheid. Ik zou al die geboden langs kunnen gaan. En hoe dat nou in de Bijbel is verwoord. Maar laat ik nog één ding noemen. Gebed. Gehoorzaamheid. Verlangen. Geweldigers in verlangen. Wat verlangt u? Wat verlang jij? Waar gaat ons verlangen vandaag naar uit? Die burgers van dat rijk kennen het verlangen naar de volmaaktheid. Naar de volkomenheid. Die kennen het verlangen dat die zaligmaker eenmaal zal wederkomen op de wolken des hemels. De zonde voor eeuwig zal zijn weggedaan. En ze de koning mogen ontmoeten in zijn schoonheid. Dat is het verlangen van de geweldigers. Het verlangen naar dat koninkrijk. Nee, naar de koning van dat rijk. Natuurlijk, ik weet het, we zijn mensen. We hebben onze kinderen, we hebben onze familie, we hebben ons gezin, we hebben ons huwelijk en zo. En daar ben je natuurlijk hartelijk aan verbonden. En dat is goed, dat mag. Dat is Bijbels. Maar de gelovigen kennen iets wat hoger ligt. We kennen het verlangen naar die koning. De aarde in de geest en door het geloof ontmoet. Eenmaal kunnen we het moment dat ze nu aanschouwen. Die koning zullen hier staan. In zijn heerlijkheid. Dan gaat het niet meer om mensen. Maar gaat om hem. Die ze heeft gegeven voor zo eet als ik. Die heeft opgeraapt uit de zonde. die vasthoudt tot het einde toe. Dan gaat het om hem, Immanuel, God met ons. Door hem te mogen dienen. En eeuwig en storeloos in zijn gemeenschap te mogen leven. En dat verlangen wordt hier in dit leven gewekt. En de geweldigers, die nemen hetzelfde met geweld. Maar nu ook zo'n geweldig. Het Koninkrijk Gods. En hebt u geleerd te leven uit hem. Die zegt. Ik ben het leven. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 90, het negende vers. 90 vers 9. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.